Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. De collecten. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is voor de GZB en bestemd voor het werk van de familie Geluk in Peru. Zondag 11 februari, de eerste Lijdenszondag, hoopt voor u voor te gaan. 'S morgens om 10 uur, dominee D.E. Budding uit Nunspeet in Stervelin. En 's middags om 3 uur gaat dominee Budding voor in de Westerkerk en dan zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En de kinderoppas, die wordt volgende week verplaatst van de morgendienst naar de middagdienst. De actiekerkbalans van de afgelopen week heeft het mooie bedrag van €25.000 en €879 gebracht. We zeggen u hiervoor na de heren hartelijk dank. Dit alles, zo de heren wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 123, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in dit avontuur in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. God de Heere regeert. Beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. Zetten wij deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 99 en daarvan de versen 1 en 2. In verbondenheid met de kerk der eeuwen doen wij u belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ons amen daarop zij van Psalm 67 vers 2: de volken zullen u belijden, O God, u loven, al te saam. Psalm 267, daarvan het tweede vers. Beleide dan uw eersten ieder in zijn of haar hart, met mij en met de kerk der eeuwen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen nu Gods heilig woord vanavond in het Oude Testament, in de profetieën van Jona, waar ik u lees, Jona 1. En het heilig woord van de Heere luidt daar aldus. En het woord des Heere geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging weer neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen eniglijk tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hard slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken en wij niet vergaan. Voorts zeiden zij in ieder tot zijn metgezel: kom en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem: wat zullen wij doen opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord voor de preek van vanavond kunt u in dit voorgelezen schriftgedeelte vinden, namelijk het 6e vers. Waar we lezen: en de opperschipper naderde tot hem, tot Jona, en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Tot zover ook de tekstlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. Laten wij samen bidden. Heere, barmhartige en genadige God in de hemel, u die groot zijt in barmhartigheid en in zondaarsliefde, u hebt ons vanavond hier in dit bedehuis gebracht, waar uw woord open mag liggen in het midden van de gemeente. En dat betekent, Heere, dat u ons wilt ontmoeten door dat eeuwige woord wat u ons gegeven hebt en door uw geest, van wie gij beloofd hebt dat waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, gij zelf zijt. Heere, waar kunnen we nou beter zijn dan in uw huis, waar u woont en waar u werkt, door uw geest wil werken in harten van jongeren en van ouderen. Heere, wat is dat een voorrecht bij zoveel miljoenen anderen die niet de mogelijkheid hebben om naar uw huis te gaan, die geen lust hebben in uw dienst, die niet weten van uw dienst. En Heere, waarom brengt u ons wel in uw huis, waar wij op geen enkele wijze beter zijn dan anderen? Ach Heer, het is toch uw gadeloze ontferming, waarmee u nog bewogen bent over jongeren en ouderen in Vriezeveen, geen lust hebbend in hun welverdiende dood, maar daarin lust hebbend dat zij zich zouden bekeren en leven, Heere, en daarom bracht u ons ook vanavond in uw huis. En nu bidden wij u, Heere, of u ons een open oor en een ontvankelijk hart wil geven, opdat de boodschap die ook vanavond tot ons komt, niet ons ene oor ingaat en het andere uit, maar dat het mag beklijven in ons hart. En wij dat woord meedragen, ook de nieuwe werkweek weer in. Heere, wat u ons dan ook onthoudt, onthoudt ons uw Heilige Geest niet. Ach, wij hebben daar geen recht op. Wij kunnen daar geen enkele aanspraak op maken, Heere, wanneer gij met ons in het recht zou treden. En gadeslaan ons ongerechtigheden, Heere, niemand van ons kon voor uw aangezicht bestaan. Maar het is uw zondaarsliefde, uw genade, dat wij nog mogen zijn die we zijn. Geef ons samen een gezegende uren, die uit mag lopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Heere God, wij bidden u voor hen die niet naar uw huis konden komen, die op moeten passen op de kleintjes of die een wettige verhindering hebben, wilt u ook hen gedenken. Wij bidden u, Heere God, voor de kinderen in de kerk, voor de jonge mensen, geef dat ze ook iets mogen begrijpen van de boodschap die vanavond tot ons komt. Heere God, wij bidden u voor de kerkenraad van de gemeente. Gedenk de mannenbroeders bij het werk wat ze mogen doen in uw koninkrijk. We danken u dat de opbrengst van de kerkbalans goed mag zijn. Dat geeft ook moed voor het jaar wat voor ons ligt. En wij bidden u, Heere, of u daar ook over uw zegen wil geven. Heere God in de hemel, gedenkt u ons allen. Zieken, bedroefden, allen die in moeilijke omstandigheden verkeren, dat gij uw handen naar hen uitbreidt in ontferming. Gedenkt u het werk van de zending. Gedenkt u uw volk Israël. Gedenkt u de wereld in nood. En dat alles alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, in de dienst der offeranden wordt u in de gelegenheid gesteld uw gaven te schenken voor de u bekende doeleinden. De Heere zegene u en uw gaven. En wij willen als inleiding op de prediking gaan zingen van Psalm 139. Daarvan de versen 1, 2 en 4. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gomringt mijn gaan en liggen gij, o Heer. Zijt altoos nevens mij, waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou, o Heere, uw oog niet zien? Psalm 139, en daarvan zingen we de versen 1, 2 en 4. En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem: Wat is u, gijaard slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Gemeente, de profeet Jona is in de Bijbelse geschiedenis een figuur waarbij de aandacht van de gemeente slechts zelden in de prediking bepaald wordt. Het loont anders wel de moeite het naar hem genoemde boek eens open te slaan. Wij mogen niet vergeten dat de Heer Jezus een bijzondere betekenis aan de verschijning van deze profeet heeft gehecht. Zijn verblijf in de vis was voor hem een teken van zijn eigen verblijf gedurende 3 dagen in het graf. En tot een overspelig geslacht dat niet in hem wilde geloven, heeft hij de woorden gesproken die ons allen wellicht bekend zijn uit het evangelie. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Wie was deze profeet? De Bijbel noemt hem de zoon van Amittai, maar zwijgt verder over zijn jeugd. Wij weten slechts 1 bijzonderheid van deze merkwaardige man, behalve dan wat er in het boek Jona over hem te lezen is. Hij leefde in het rijk van de 10 stammen ten tijde van Jerobeam de 2e, die Israël deed zondigen, en profeteerde aan deze koning dat hij in de oorlog met de Syriërs de overwinning zou behalen en de oude grenzen van het rijk weer zou herstellen, en deze profetie is dan ook vervuld. Maar verder deelt de Bijbel ons niets over deze man mee, totdat de Heere hem plotseling voor de taak stelt om het heidense Nineveh tot bekering te gaan roepen. De heidenen gaan de Heere ter harte, gemeente. De zendingsgedachte is zo oud als de wereld. Wij denken wel eens dat Christus haar het eerst heeft uitgesproken toen hij de apostelen uitzond met het bevel om het evangelie aan alle volken der aarde te prediken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dit zendingsbevel zette echter alleen de kroon op het werk van de Heere dat hij zich van meet af aan had voorgenomen. Toen hij Abraham een talrijk nageslacht beloofde, als de sterren des hemels en het zand op de oever van de zee, had hij al gezegd dat alle heidense volken in zijn zaad, dat is in Christus, gezegend zouden worden. De genade is niet voor 1 volk bestemd. De kennis van de Heere moet de gehele aarde vervullen, zoals de wateren de bodem van de zee. De Heere zendt daarom zijn profeet tot het volk te Nineveh om een woord van God aan hen over te brengen. En dit volk, als het mogelijk was, nog als een brandhout uit de hel te rukken. Jona was echter een enghartig mens. De Heere was hem veel te ruim. De zaligheid was volgens hem alleen voor de Joden. Hij kon de gedachte niet verdragen dat de heidenen op één lijn met het uitverkoren volk werden gesteld. En daarom onttrok hij zich door een vlucht aan de taak die hem van de Heere was opgelegd. Wij vinden hem in onze tekst op de vlucht. Midden in de storm, slapend in het ruim van een schip. Deze slapende Jona geeft ons aanleiding om te spreken over de zorgeloosheid omtrent onze zaligheid. En wij vragen, wat is nou die oorzaak van deze zorgeloosheid? Wat is de aard van deze zorgeloosheid? En wat is de genezing van deze zorgeloosheid? Wat is de oorzaak van deze zorgeloosheid? Wat is de aard daarvan? En wat is de genezing daarvan? O de Heilige Geest, mogen dit woord toepassen op alle hartslapenden. Sta op en roep tot uw God. Wij vragen eerst naar de oorzaak van de zorgeloosheid die we bij velen, als het gaat om hun zaligheid, aantreffen. Het antwoord ligt in onze tekst. Wij zien eruit langs welke weg Jona ertoe gekomen is om in een krakend schip rustig te kunnen slapen, alsof er geen gevaar te vrezen is. Op zekere dag geschiedde het woord van de Heere tot hem zeggende: maak u op en ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Het was een ernstige opdracht, hoor, gemeente. Nineveh was de hoofdstad van de heidenwereld, kunnen we wel zeggen. Ze was het brandpunt van de levende God afgevallen volkeren. Maar men vond daar tevens een beschaving en wetenschap als waarvan men in Israël niet droomde. De grote steden zijn ook nu nog de centra van de cultuur, de menselijke kennis, veertes en triomfen in de universiteiten. De menselijke talenten bereiken er de hoogste graad van ontwikkeling, maar we moeten het erbij zeggen, de menselijke zonde komt er eveneens veel verschrikkelijker uit dan in de dorpen op het platteland. Miljoenen steden zijn de stapelplaatsen van de wereld. Daar bloeien de universiteiten en daar vindt men de kunstschatten in de musea. Maar de grote steden zijn ook de riolen van de wereld, waar alle goddeloosheid en zedeloosheid als één grote hoop samenvloeit. Naar zo'n stad, met schitterende ellende, wordt Jona nu gezonden. De Heere God doet vreemde dingen. Wij zouden het heel anders hebben aangelegd. Het schijnt veel verstandiger om een eenvoudige man als Jona alleen naar dorpen en gehuchten te zenden. Daar kon hij misschien wel tot zegen zijn. Voor de centra van de beschaving zouden wij het liefst geniale mannen uitkiezen. Hooggeleerd en beschaafd, een soort predikers voor professoren en studenten. De Heere gemeente heeft echter geen diepe denkers of halve wijsgeren nodig om zijn werk te doen. Hij zet een eenvoudige dominee midden in een grote stad, met niets dan het evangelie in de hand. Want dat evangelie en niet de geleerdheid van de man is het middel om zondaren tot bekering te brengen. En zo kunnen we het begrijpen dat de Heere die onbekende Jona met niets dan zijn woord naar Nineveh stuurt. om die grote stad met haar grote beschaving en grote ongerechtigheid in het geweten te grijpen en tot boetvaardigheid te brengen. Dat was voor Jona een waagstuk. O, als hij maar stilletjes in de stad had mogen gaan wonen en zwijgend door haar straten had mogen wandelen. Of als hij haar maar het evangelie van Gods genade had mogen brengen zonder haar te grieven door de inwoners aan hun schuld te ontdekken. Maar Jona moet zo luid de opdracht tegen Nineveh profeteren. Tegen haar zonde. Tegen haar zedelijke melaatsheid. Tegen haar boosheid die voor Gods aangezicht was opgeklommen. Hij moet haar het oordeel aanzeggen, zoals dit de plicht is van elke dienaar van God, wanneer hij de zonde ontmoet. Namelijk, al zou hij ze in fluweel gekleed zijn. Jona vlucht echter voor de Heere. Hij vlucht niet omdat hij de moed mist om de zware taak te volbrengen, of omdat hij zich niet in het hol van de leeuw durft te wagen. Jona is geen lafaard, hoor gemeente. Hij denkt volstrekt niet dat hij kleine mannen toch niet tegen de grote en voorname stad kan opnemen. Als het erop aankomt, durft hij het wel tegen de Almachtige zelf op te nemen. Hij is juist de sterke man. En als hij vlucht, in plaats van Gods bevel op te volgen, dan is het alleen omdat hij bang is dat Nineveh zich op zijn prediking zal bekeren. Die gedachte is voor de hoogmoedige Jona onverdraaglijk. O, hij kent de barmhartigheid van de Heere zo door en door. De Heere heeft maar een zweem van ware boetvaardigheid te zien. En dan zal hij die stad wel sparen en genade bewijzen. En daar wil Jona niet aan. En omdat hij deze bekering, deze omkering voorziet, schudt hij het bevel van de Heere van zich af. Hij gaat naar Javo om naar Tarsis in Spanje te vluchten. Gods weg kan zijn weg niet zijn. God riep hem naar het oosten. Hij scheept zich in naar het westen. Hij betaalt de vracht in klinkende munt, maar zijn vlucht kost hem nog meer dan alleen een handvol geld. Hij betaalt haar met de rust van zijn geweten en de vrede van zijn ziel. Jona moet het gevoeld hebben dat hij zichzelf zo buiten Gods gunst stelde. En dat het voor hem was hoe dichter bij Tarsis, des te verder van de Heere zijn God. Gemeente, keren we nu tot ons eigen hart in. Jona toont ons de weg waarlangs in ieder van ons ook van lieve leden tot schuldige zorgeloosheid kan vervallen. Hier geldt het spreekwoord: wacht u voor de eerste stap. De eerste stap die tot het hart slapende geweten leidt, is het verachten van het woord van God en van zijn wet, om in eigenwillige gekozen wegen te wandelen, dat was nou de zonde van Jona. Er is verschil tussen ons en hem, maar er is ook overeenkomst, hoor gemeente. De Heere schreef aan Jona een bijzondere opdracht voor ten aanzien van Nineveh. En wat ons aangaat, u, jou en mij, hij heeft in zijn woord onze levensweg zuiver afgebakend, zodat wij in het grote leven niet kunnen verdwalen. Als wij ons houden aan dat woord van God. Er zijn allerlei invloeden die ons jongeren en ouderen van dat rechte pad van de geboden des Heren proberen af te lokken. Wij hebben er ons leven lang mee te strijden. Het is nu eens een aanlokkelijke wereld die ons roept om met haar mee te dansen en mee te lachen en de Heer Jezus de rug toe te keren. Het is een andere keer de duivel die ons het lokaas van de zonde voorhoudt. Een lokaas waarin een scherpe angel verborgen is. Maar het is ook vaak ons eigen hart dat tegen de Heere invloekt en ons drijft op de paden die op het eeuwige verderf moeten uitlopen. En zo zijn er vele onheilige machten die ons voortzwepen naar het westen, terwijl de Heere ons naar het oosten wijst. Zijn wij nu tegen al die verleidingen te bestand, gemeente? Of is het vaak zo dat wij wel gehoorzaam in Gods wegen willen blijven, zolang ze met onze wensen stroken, maar dat we zijn wil in de wind slaan, zodra de wil tegen onze wil indruist? Wanneer vluchten wij naar Tarsis, gemeente? Wij ontvluchten de geboden van de Heere als wij moedwillig ook maar één streep van de gerechtigheid en heiligheid van de Heere afwijken om naar de lusten van het vlees te leven. Begrijpt u dat, gemeente? Ik ben een Jona. Als ik maar mijn vingertoppen uitsteek naar de wereld die in de boze ligt. Ik geef daarmee de scheidbrief aan Christus, die mij tot dusver zo genadig heeft bewaard. Ach, begrijpt u dat, gemeente? Ik ben een weggelopen discipel. Als ik het opgeef ten bloede toe tegen de zonde te strijden en een gewillig werktuig wordt in de wrede handen van de boze. Ach, begrijpt u dat, gemeente? Ja, ik ben al naar Tarsis op weg als ik de zonde alleen maar in mijn gedachten koester, waar niemand van weet, behalve de Heere en ikzelf, die alles weet, de Heere, en alles ziet. Begrijpt u dat, gemeente? Het verlaten van Gods wegen, o jonge mensen, dat gaat zo gemakkelijk. Alles werkte voor Jona mee. Daar lag een schip voor hem klaar. De wind was gunstig. Hij hoefde slechts over de rand van het schip heen te stappen. En zo zijn de omstandigheden voor ons ook vaak gunstig om een eigen gekozen weg te gaan. De duivel baant ons schijnbaar een effen weg naar Tarsis. Maar denk aan de vracht. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. We keren hem de rug toe, maar hij betaalt onze vlucht met een dure prijs. Een verkracht geweten en een hart dat zich toesluit voor de werkingen van de Geest van God. Gemeente, jonge mensen, waar is uw reis naartoe? Naar Tarsis? Dat is dus weg bij de Heere vandaan. En nou is het nog het heden der genade. En de Heere roept ons, jongeren en ouderen. Ach, niet naar Tarsis, maar volg mijn wegen, die ik u voorstel, in mijn woord en door mijn geest. We vragen in de tweede plaats naar de aard van die zorgeloosheid. Ach, de geschiedenis van Jona is ook in dat opzicht leerzaam. Ze laat ons zien tot wat voor een ongevoeligheid wij gaandeweg komen als wij het pad van de geloofsgehoorzaamheid verlaten. Als de profeet zich heeft ingescheept, denkt hij God in zijn ontvlucht, denkt hij God te zijn ontvlucht, voor zover het zijn zending naar Nineveh betreft. Hij weet natuurlijk heel goed dat hij God zelf niet kan ontvluchten. Maar nu hij de wil van de Heere zo beslist heeft afgewezen, beeldt hij zich in dat God hem nu verder wel met rust zal laten. De Heere gaat de weerspannige profeet echter over de zee achterna. Hij werpt een grote wind op de zee. En in dat werpen ligt de gedachte dat het iets onverwachts is. Zodat de schepelingen dan ook dadelijk voelen hier met iets buitengewoons te doen te hebben. Het is geen gewone storm die losbreekt. Maar er is zelfs voor de heidense zeelui iets angstwekkends en geheimzinnigs in. Ze weten niet wat ze ervan moeten denken. Als de zee al hoger opgezweept wordt en de wind door het want fluit, worden de schepelingen bevreesd. Ze voelen zich in de handen van een onverklaarbare macht. Het is een macht die tegen hen toornt. Dat beseffen ze wel. Ze grijpt het schip aan als om het te verpletteren met allen die erin zijn. Er schijnt geen ontkomen meer mogelijk, maar de ondergang schijnt besloten. Het is voor hen een kwestie van uren. En zie nu die heidense zeelui, gemeente. Ze zijn uit allerlei volken gemonsterd, zoals dat ook nu nog op de zeeschepen gebeurt. Zijn ruwe klanten, geloof dat maar. Snel bang zijn ze niet. Maar in deze grote nood begeeft hun het hart. Ze vallen als één man op de knieën. En roepen een ieder tot zijn eigen God. Ook steken ze de handen uit de mouwen. Met bidden alleen kom je de dreigende gevaren niet te boven. Ze doen wat in hun vermogen is om het schip boven water te houden. Alles wat los is, werpen ze overboord om het schip lichter te maken. Ze wagen er alles aan. Als ze het leven maar mogen behouden. En zo bidden en zwoegen ze verder, druipend van het water, geloof het maar, optornend tegen de stormwind in, als mannen die voelen dat ze op de rand van de ondergang staan en nu als wanhopigen tegen de dood en het verderf vechten. En nou Jona, waar is de enige man die de waarachtige God alleen kent? Hij is al voor het opsteken van de storm naar het donkere ruim van het schip gegaan. Het kwade geweten, gemeente, zoekt altijd de eenzaamheid op. Daar is hij ingeslapen. O, niet omdat hij weet in Gods handen te rusten. Maar omdat hij meent buiten het bereik van Gods wrekende arm te zijn. Hij slaapt door alles heen. Door het loeien van de storm. Door het beuken van het water tegen de wanden van het schip. Door het geraas dat de zeelieden maken om het schip te redden. Hij is zich van geen nood of gevaar bewust. Hij ligt verzonken in de diepe slaap van de zorgeloosheid. Als een beeld van de zondaar die slapend de ondergang tegemoet gaat en er niets van bespeurt, maar zich volkomen veilig waant. Deze zorgeloosheid is een hachelijke toestand, hoor gemeente. De Heere mogen er ons voor bewaren. En toch zijn er velen die geen oog voor het naderend verderf hebben, maar onbekommerd over hun zonde voortleven. We vinden ze natuurlijk het meest onder de mensen die nooit een levende kennis van de Heere en van de Heere Jezus hebben gehad en dus tot de wereld behoren. Zij dragen de meeste zorg voor hun tijdelijke belangen en denken er niet aan hun zaken of huisgezin te verwaarlozen. In dat opzicht zijn ze geen hardslapende, maar o zo wakker. Ze zijn er meteen bij als er een goede slag te slaan is of winst te behalen is. Maar wat het geestelijke aangaat, ja, in dat opzicht zijn ze van een schuldige zorgeloosheid. Hun ziel, ach, ze denken er niet aan. De eeuwigheid, ze bereiden er zich niet op voor. Hun zonde, ze zien niet in dat ze zondaren zijn. Gods genade, dat is voor hen een holle klank. De vrees om verloren te gaan, ze kennen die niet. Zo wandelen er miljoenen door onze straten, hoor gemeente. We vinden dit dan toch wel vreselijk, dat iemand zo blind voor het Allerhoogste kan zijn. Maar wat denkt u dan van degene die wel kennis van de Heere en van zijn Christus hebben, maar weer geweten ingeslapen is, omdat ze op één enkel punt halstarrig van Gods wil zijn afgeweken? Deze slapers vinden hun getrouwe beeld in Jona. O nee, ze hebben niet radicaal met de Heere gebroken, evenmin als de profeet. Maar in één zaak verzetten ze zich tegen de Heere. Eén duidelijk aangewezen weg willen ze niet op. Eén zonde houden ze tegen beter weten aan de hand. Eén gebod overtreden ze zonder blikken of blozen. En als God hen juist in dat ene tot gehoorzaamheid roept, keren ze zich om en vluchten van hem weg. En ben je eenmaal zo'n vluchteling geworden, hoor gemeente, dan gaat het van kwaad tot erger met je. De verharding is dan op één klein punt in je ziel begonnen, maar ze breidt zich tenslotte over je hele wezen uit en je verliest alle teerheid van geweten. O, wacht u voor die eerste stap. Een slapend geweten is een van de vreselijkste dingen, omdat je dan geen oog voor je eigen toestand meer hebt. Je hebt er geen flauw benul van dat je bezig bent om schipbreuk te lijden. De Heere laat je op dat zondige pad niet met rust. Dat niet, want hij heeft geen lust aan de dood van een zondaar. Hij jaagt je net als Jona op je eigen willige weg achterna om de hand op je te leggen, maar je merkt het niet. Hij komt tot je op de vleugels van de stormwind. Hij schudt aan uw levensscheepje, misschien door beproeving of erger. Hij slaat en beukt dat de ongelovigen ervan beginnen te sidderen en ertoe komen om de knieën te buigen. Maar jij, u slaapt door al de oordelen heen en droomt misschien van een hemel, terwijl de hel voor je voeten gaapt. Dat is om bang van te worden, hoor gemeente. De heidense schepelingen waren zich dan nog beter dan Jona van hun toestand bewust. Zij waren op zelfbehoud bedacht en wierpen alles overboord om zich te redden. En zeg nu niet dat dit het ware niet is, om je in eigen kracht veilig tegen het oordeel te stellen. Want dat de genade van de Heere het voor u en in u moet doen. U hebt gelijk. Alle pogingen tot zelfbehoud moeten falen, hoor, gemeente. Maar de mensen die in eigen kracht zoeken om het verderf te ontgaan, zijn ons dan toch liever dan Jona, die onbewust door alles heen slaapt en dromend verloren dreigt te gaan. Wat is erger dan een mens die zorgeloos doorslaapt, die geen schuldbesef en nog minder berouw heeft, die zijn geweten niet meer angstig voelt kloppen, al heeft hij de Heere verlaten en die zelfs niet meer vreest voor het oordeel. Och, de Heere erbarme zich over die zorgeloosheid. We zouden ze willen toeroepen. Laat u door de heidense zeelieden beschamen. Kom tot uzelf. Besef het gevaar waarin uw ziel verkeert. Roep als zij om genade en slinger uw ziel niet onverzoend de eeuwigheid in waar geen bekering meer mogelijk is. Wij kunnen vanavond niet uiteen gaan zonder dat wij tenslotte gezien hebben, gemeente, dat er voor het kwaad van de zorgeloosheid in ons leven genezing te vinden is. Jona is ons ook nu ten voorbeeld. De scheepsbemanning was er zich min of meer helder van bewust, met geen gewone storm te doen te hebben. De zeelieden konden dan ook niet begrijpen hoe Jona rustig kon doorslapen, terwijl de storm zo loeide en het schip in alle voegen kraakte. De heidenen voelden de orkaan als een oordeel. Dat blijkt uit het vervolg als ze de loten werpen om te zien om wiens wil en door wiens schuld dit kwaad over hen gekomen is. Maar hoe is het dan mogelijk dat er één onder hen is die hier niets van schijnt te beseffen? De opperschipper wil er het zijne van weten. Hij daalt in het ruim af en wekt de profeet uit zijn zorgeloze slaap. Hij stoot hem aan en voegt hem toe: wat is u, gij hardhorende, hardslapende? Sta op en roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Hoe gebrekkig ook het geestelijk inzicht van deze heiden mag zijn, de Heere weet hem te gebruiken om Jona wakker te krijgen. Laat mij vanavond die wekstem eens zijn, om er de slapende gewetens in ons midden mee op te schrikken. Wat is u, gij hardslapende, dat u nu al jaren op uw zondige weg voortwandelt, alsof er geen wrekende God in de hemel woonde, die u wel in het donkere ruim van het schip weet te vinden? Wat is u, gij hardslapende, dat u meent van God af te zijn, omdat hij u niet weerhouden heeft naar Tarsus te vluchten, terwijl hij u naar Nineveh riep? Denkt u nu werkelijk dat u een zee tussen u en de Heere kunt zetten? Ach nee, hij wandelt in de wind over de golven heen en hij heeft u al in de greep van zijn oordelende hand, als u zichzelf nog in uw droomleven volkomen veilig waant. Wat is u, gij hardslapende? Hoort u dan niet het kraken van uw levensscheepje? Merkt u niet dat de dood op u aankomt en dat uw broze scheepje het niet lang meer kan houden? Weet u niet dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Wat is uw hart slapende dat u uw ziel vergeet en u niet om uw zonde bekommert? Hebt u dan geen verzoening nodig? En waagt u het met uw weerspannige hart voor de rechterstoel van de Heere te treden? O, ontwaakt gij die slaapt en staat toch op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Sta toch op en roep tot uw God. Wat u moet roepen, roep allereerst uw schuld voor hem uit. Het is geen waar en innig gebed als u meteen na uw ontwaken redding verlangt uit de grote nood waarin u zichzelf geworpen heeft. Zo bidden de heidenen. Maar de afgedwaalden bidden anders. Ze breken het allereerst in schuldbelijdenis uit en pleiten op de naam van de Heer Jezus Christus, opdat zijn bloed hun schuld zou mogen bedekken en hun zonde zou mogen verzoenen. Roep zo tot uw God, gemeente, die u op uw vlucht ingehaald en zijn zware hand op uw schouders gelegd heeft. En bent u zo met de Heere in het reine gekomen, bid dan om het behoud van uw ziel, opdat uw dood geen grote schipbreuk zij, maar een binnenvallen in de haven van de eeuwige rust. Sta op en roep tot uw God. Uw God zal aan u gedenken, opdat u niet vergaat. Misschien zal hij aan u denken, dat is de taal van de heiden. Gewisselijk zal hij aan ons gedenken dat wij niet begaan. Dat is de taal van de ontwaakte discipel, discipelin van de Heer. Het is niet misschien, wanneer u met uw zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt, maar vast en zeker dat de Heere u, dat de Heere jou zalig wil maken. Vluchtende Jona, als u schuldbelijdend roept tot de Heere. De Heere denkt aan u, al bent u hem misschien vergeten, of hebt u nooit aan hem nog gedacht. Hij denkt aan jouw ziel. Al heeft je, heb je die verwaarloosd. Hij denkt aan je zaligheid. Al hebt u daar haar minder dan iets geacht. En daarom, wat is uw hart slapende in ons midden? Sta op en roep tot uw God. Zeker, zeker zal die God aan u, aan jou denken, dat u, dat jij niet vergaat. Jezus Christus is onder de toorn van de Heere vergaan, opdat de Heere om zijnentwil zou kunnen behouden en ieder die opstaat en in die naam roept tot zijn God, dat er maar vele zulke mogen zijn in Vriezeveen die opstaan en bidden tot hun God om genade voor recht. Amen. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensenhand bestier beteugelen. Het woest en redeloos gedierd laat zulk een dwang voor u, voor jou niet nodig wezen. Zingen we gemeente van Psalm 32, daarvan het vijfde vers. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere. We zijn niet zoveel anders als Jona. Laten we dat vanavond maar heel eerlijk tegen u zeggen. Want Heere, we gaan zo vaak eigen gekozen wegen. En er zijn altijd verkeerde wegen. Maar nou roept u ons. U hebt ons ook vanavond geroepen. Ach, gij hard slapende. O Heere, wanneer dat nou van ons geldt. Dat wij zomaar een beetje rustig doorleven, terwijl het gevaar aan alle kanten ons omringt. Dat we dan wakker geschud worden. En dat we gaan bidden tot u. Tot die God, die op ons smeekgebed grote wonderen kan doen. Heere, wij bidden u dat het niet eens voor ons zal gelden. Ik heb u geroepen, maar u hebt niet gehoord. Ik riep jou, jonge meisje, maar je sloeg mijn roepstem in de wind. Heere, wilt u het woord van deze avond door uw geest nog toepassen aan ons aller hart. Of we nou dominee zijn, of kerkraadslid, of gemeentelid. We hebben het allemaal zo nodig, Heren. Want we zijn allemaal zo vaak zo hard slapend. Dat we mogen ontwaken om uw lof te mogen ontvouwen. Wilt u met ons gaan, Heer, als we deze plaats verlaten? Schenk ons nog een gezegende zondagavond. En dat we het woord van deze dag mogen herkauwen als de reine dieren. Wees met ons in de week die voor ons ligt. We weten niet wat die ons allemaal zal brengen, maar één ding weten we wel, Heren, dat u er bent. En wanneer wij ons tot u wenden, u ons hoort op ons smeekgebed. Vergeeft u wat niet was naar uw wil in ons luisteren en ons spreken. En zie ons aan in die meerdere Jona. De Heer Jezus Christus alleen. Amen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Zingen we tot slot, gemeente, van Psalm 77, daarvan het 8e vers. Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.